Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Bij ons is Geert-Jan Haan in Kiev en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Mannen, goedemorgen.
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 De strijd in Bakhmut gaat onverminderd door. Nou, een klein uurtje geleden heeft de chef van Wagner, meneer Prigozhin, gezegd dat hij ontzettend veel tegenstand ondervindt van het Oekraïnse leger. Er zouden tienduizenden extra troepen ingezet zijn door de Oekraïners om Bakhmut toch voor het vallen te behoeden. En hij zegt, ja, er wordt geweldig hard gevochten door Oekraïners op dit moment om ons van een overwinning af te houden. En hij klaagt ook weer over het feit dat hij weinig ammunitie krijgt. Nou hebben we de afgelopen dagen, Bernard, geconstateerd dat heel langzaam die Russen bezig zijn om Bakhmut in te nemen. Een zwaar tegenoffensief, daar lijkt dit op, als we de woorden van Prigozhin mogen geloven, van de Oekraïners.
Ja, en je kunt zeggen, Zelensky houdt vast aan een soort doctrine die inmiddels over deze strijd is ontstaan. Mm-hmm. Namelijk, We beseffen dat we weinig kans hebben om te winnen. Maar we zullen de Russen zoveel mogelijk schade toebrengen. En wat Prigozhin zegt is in feite een bevestiging van dat beleid.
Zeker.
Het gaat ook ten koste van vreselijk veel Oekraïners en materieel. Dus het is een bijna bizarre manier van vechten, zou ik zeggen.
Tja.
Vooral als je weet hoe het uiteindelijk gaat aflopen.
Ja, jij bracht een bezoek aan de belangrijkste veiligheidsadviseur van Zelensky, meneer Oleksiy Danilov, om daar te praten over die strijd rond Bakhmut, hè?
Ja, onder andere. En hij zegt daarover, nou ja, ik zal eerst zeggen wat ik aan hem vroeg. Ik vroeg hem gisteren van, ja, gaat het Oekraïense leger zich daar nou terugtrekken of niet? En zijn antwoord was in eerste instantie diplomatiek. Hij zei, ja, daar gaat het leger over. Hij gaat over de grootste veiligheidsvraagstukken van het land en niet over wat het leger precies doet. Maar dan start het retorische trucje. Dan zegt hij dus van, ja, iemand anders gaat erover. Maar ik wil wel zeggen dat. Nou, en wat zegt hij dan?
Там дійсно складно, і наші воїни роблять там велику роботу, тому що кожного дня десятками, сотнями нищим тих терористів, які як таргани повзють на нашу територію.
Ja, en wat zegt hij dan?
Nou, hij zegt, ik wil wel zeggen dat dit wel een positie is waar onze strijdkrachten honderden terroristen per dag omleggen die als kakkerlakken ons land zijn binnengekropen. Kortom, het belang van Bakhmut is momenteel zoveel mogelijk Russen bezighouden en uitschakelen, zodat ze niet elders aan het front inzetbaar zijn.
Ja, dat is een strategie inderdaad. Die leidt tot ontzettend veel doden. Ook aan eigen kant, Bernard. Is dat te begrijpen? Dan is het inderdaad een soort prestigestrijd aan het worden voor Zelensky.
Nou, prestige vind ik een moeilijk onderwerp. Omdat het gaat volgens mij niet om de eer.
Nee.
Het gaat over Zelensky's overtuiging dat dit strategisch een enorm belangrijk moment is. Mm-hmm. En dat hij dus het waarschijnlijk niet haalt, maar dan zoveel terroristen heeft weten te doden, dat toch voordeel heeft. En je weet, er is een dispuut over met president Biden.
Ja.
Die steeds adviseert van, hou er nou mee op, man. En gebruik je mensen en je materieel om te hergroeperen en te beginnen aan een eigen voorjaarsoffensief. Maar daar luistert Zelensky niet naar. En ja, wat dat betreft heeft Danilov natuurlijk wel gelijk. Dat is in de eerste plaats een beslissing van het Oekraïense leger.
Ja, ja. Met diezelfde Danilov sprak je ook over een aantal andere zaken, Geert-Jan. Ja. Is de plaats van het voorzitter van de Nationale Defensie en Veiligheidsraad van de Oekraïne. Dus ja, eigenlijk de man die naast Zelensky staat. Wat heb je nog meer besproken met hem?
Zal ik jullie heel kort even meenemen naar het gebouw? Want hoe kom je in oorlogstijd in het gebouw van de Veiligheidsraad uit? Mm-hmm. Je moet eerst langs een checkpoint. Het is in het centrum van Kiev. Paspoort laten zien. En dan kom je op een soort militair terrein, maar dan Sovjet-stijl. Dus niet een kazerne zoals we in Nederland kennen, maar allemaal van die oude gebouwen. Het zijn allemaal blokken. Je ziet alleen niet goed waar je in moet, want er hangen allemaal camouflagenetten dus over dat gebouw van die Veiligheidsraad heen. Dan ga je naar binnen, nog een keer paspoort, tassen controleren. Want ja, je gaat toch met de belangrijkste man op het gebied van veiligheid praten. Ja. Nou, dan mag je plaatsnemen in een prachtige vergaderzaal. En dan vooral hopen dat het doorgaat. Als er een urgente crisis is, gaat de veiligheid van het land voor BNR. Was ik het niet mee eens, zei ik ook. Maar uiteindelijk moest ik een half uur wachten, omdat Danilov vrij zenuwachtig met Zelensky aan het bellen was over een aantal crises. Maar uiteindelijk had hij dus nog een half uurtje tijd voor mij. En toen ging het dus ook over die raketbarrage, hè, op bijvoorbeeld Kiev. Daar wordt al 2 weken over gerept. Ik zei tegen Danilo, voor mijn gevoel is het al 2 weken rustig hier sinds ik in Oekraïne ben. Mm-hmm. Maar daar is hij het dan niet mee eens. En dan begint hij een reeks Oekraïnse regio's op te sommen.
У нас були обстріли Хмельницького, у нас були обстріли Харкова, Дніпропетровська, Одеса і інших регіонів. Це не значить, що у нас немає втрат саме за ці 2 тижні.
Ja, Danilov zegt dat jij in Kiev niks meemaakt, betekent dat je geluk hebt. Want in Chmelnytsky, Dnipro, Odessa, Kharkiv hebben ze dat geluk niet. Vannacht in Zaporizhia een flatgebouw geraakt met doden. Waarschijnlijk meer doden dan we nu ook weten. Ja. Maar dat is natuurlijk ons perspectief, Bas. We hebben ons wekenlang op Kiev gefocust. Ik zit daar nu ook natuurlijk. Maar het gaat hier niet om de veiligheid van één stad, maar van het hele land. En dat is nou wel het grootste land van Europa. Het is je dan niet voor te stellen dat er op 1000 kilometer afstand wel iets gebeurt.
Ja, precies. Wat zegt hij trouwens over het andere? Want het front, hè, wat de gemoederen sterk bezighoudt. Hij zegt dat andere plekken worden ook belaagd. Er zouden ook vermeende sabotageacties zijn van het Oekraïnse leger in Mariupol. Maar ook op de Krim. Ja. Zelfs in Rusland, waar drones zouden zijn afgeschoten op infrastructuur in de buurt van Moskou. Ook in Belarus. Heeft hij daar iets over gezegd tegen je?
Ik heb het geprobeerd. Ja. Ik heb een paar kritische omschrijvingen als antwoord teruggekregen. Ik ben benieuwd hoe Bernard dan die uitspraken analyseert als groot kenner van dit soort diplomatie. Mm-hmm. Hij zei bijvoorbeeld, als Rusland Oekraïne binnenvalt en aanvalt, is het niet gek dat er Bavovna in Rusland is. Bavovna is het lokale woord voor explosies. Dus hij zegt, het is niet gek dat er explosies in Rusland zijn. Ja, ja. Punt. En uitspraak 2, een drone in de Russische stad Kolomna. Een Oekraïense drone, ik kan er niks over zeggen. Ik ben daar niet geweest, ik heb het niet met mijn eigen ogen gezien.
Is dat impliciet een bekentenis, Bernard?
Nee, ik denk dat hij, precies zoals Geert-Jan zegt, een soort diplomatieke truc probeert. Want hij weet natuurlijk precies wat daar is gebeurd. Mm-hmm. En de discussie die ik hoor vanuit Amerikaanse bronnen, is dat men denkt dat Biden al is overgegaan tot de levering van dat langere geschut. Mm-hmm. Daar heeft hij in principe toestemming voor gegeven. Hè? Ze hebben nu HIMARS, maar die komen maar 70 of 80 kilometer. En er zou nieuw geschut worden geleverd. Dat een bereik heeft van 150 kilometer. Ja, ja. En het bijzondere van dat geschut is dat het bijna tot op de meter nauwkeurig is af te stellen. Aha. En als je ziet waar de inslagen zijn geweest op Russisch gebied, dat is zo'n precisiewerk, dat is met een drone eigenlijk niet zo
niet
makkelijk.
Doen, maar
je moet je voorstellen, dit is een soort kruisraket. Is het niet hoor, maar het is een projectiel, dat wordt dan afgeschoten. Maar het heeft een heel ingenieus GPS-achtig systeem. En ik vermoed dat dat het geval is. Dus dat we een uitbreiding ook van de oorlog zien. Die er zo stiekempjes tussenin kruipt, zou ik maar zeggen.
Ja. Mag ik een klein dingetje toevoegen? Ik heb morgen een interview met een minister van digitale transformatie. En Oekraïners die hebben een DigiD, net als wij in Nederland hebben, maar dan zo geavanceerd dat ze ook oorlogsgerelateerde dingen daarin kunnen aangeven. Stel je woont in Mariupol, dan woon je dus in bezet gebied, maar stel je bent daar partizaan, je zit in het verzet, dan kun je via je DigiD kun je de coördinaten doorgeven van waar veel Russen zitten of waar Russische opslag zit.
Altijd handig.
En die coördinaten worden dan weer doorgegeven. En dat kan dus via je DigiD. Ja. Is dat even handig?
En die kun je programmeren in dat nieuwe raketsysteem. Dat is geleverd. Dus het klinkt allemaal heel plausibel. Ja. En jongens, ik denk dat dat is wat we zien gebeuren.
Ja, precies. Maar dan even naar iets, tenslotte, naar 2 dingen nog. Bernard, allereerst China, Rusland, bondgenoot Belarus. En meneer Lukashenko is in China, roept op tot vrede daar. Diplomatieke kringen horen we over het woord onderhandelingen wat meer. Maar ja, wacht even, Belarus die dan zegt samen met Xi Jinping, ja, we moeten dat conflict tot een goed einde brengen met vredesonderhandelingen. Belarus stelt al zijn luchtmachtbasis af, traint Russische soldaten. Ja, dit is allemaal voor de bühne dus.
Nou, ik denk ook dat het te maken heeft met de positie van Lukashenko. Want die zit echt een beetje klem. Die is pro-Russisch. Die wil ook door Rusland overeind gehouden worden. En heeft een uitstekende relatie met Poetin. Maar aan alles zie je steeds dat hij, ja, als hij mee moet doen, dan doet hij wel dingen. En als er aanvallen vanuit zijn land plaatsvinden, dan moet dat maar. Maar eigenlijk wil hij dat zelf liever allemaal niet. Hij vindt het gevaarlijk. En ook niet tussen. Dus het is een beetje. Ja, hij zit tussen twee vuren. En de Chinezen begrijpen dat, want die hebben een vergelijkbare positie. Die zeggen, Rusland heeft het volste recht om zich te verzetten tegen het oprukken van de NAVO, maar niet tot het bezetten van een soeverein land. Dus dat ze samen die oproep op doen, heeft toch iets politiek betekenends.
Ja. Ik wil nog even naar iets anders, Bernard, wat net binnenkomt. Het Amerikaanse congres heeft bepaald dat ze 620 miljoen aan dollar aan wapens gaan leveren aan Taiwan. Op het moment dat meneer Lukashenko in China is en Blinken zegt, ja, China kent de consequenties van het geven van dodelijke hulp. Daar duidt het op mogelijk aan Rusland dingen geven. Maar de Amerikanen nu met een grote wapendonatie aan Taiwan. Gaat dat ellende opleveren?
Dat is een goeie. Het is over 650 miljoen. Is overigens niet zo ongelooflijk veel.
Nee, maar
ze leveren continu en veel wapens. Er zitten ook Amerikaanse soldaten daar.
Ja.
Kijk, wat in Amerika zeer speelt, is het idee van deze oorlog in Oekraïne, die is vroeg of laat afgelopen. Ja. Of die bevriest. En dan kunnen we er niet zo verschrikkelijk veel meer mee. Wat ze echt vrezen is een conflict met China, ja, over Taiwan.
Ja.
En in China worden daar steeds toespelingen op gemaakt. Dus ik denk dat Amerika, het heeft in feite niks met elkaar te maken.
Nee.
Dat Amerika nu duidelijk maakt aan China van, wacht even, wij weten precies wat jullie nu proberen, waar je mee bezig bent, waar je op voorbereidt. Wij ook. Dus kom maar op. Dat is een beetje, denk ik, wat er gebeurt.
Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!